De catechisanten die zijn het afgelopen jaar met elkaar en natuurlijk ook met mij en met Henk samen opgetrokken. Ze hebben veel gedeeld over geloof, over belijdenis doen, over twijfel. En veel met elkaar daarover gesproken. En ik wou nu eigenlijk beginnen ook iets te delen van mezelf. Als het gaat om geloof, twijfel, belijdenis. Ik woonde op kamers in Kampen, vooropleiding voor de theologie. Op zich qua geloofsgroei was dat voor mij, kijk ik terug op een enorm mooi jaar. Een aantal jaren daarvoor had ik belijdenis gedaan. Ik gaf ook Youth Alpha om andere jongeren bekend te maken met christelijk geloof. Maar ik kan me ook nog heel goed herinneren van datzelfde jaar, dat er een moment was dat ik echt gek werd van al die stemmen. Gewoon over het leven, over God, over de waarheid, over de wereld. Dat er van alles wordt gezegd. En ik op een gegeven moment ook zelf dacht, oh, hoe kan ik weten wat waar is? Al die stemmen, welke is nou de echte stem? Waar kan ik God echt vinden? Waar kan ik echt betrouwbare informatie vinden over God? Allerlei mensen roepen van alles. Wat is echt waar? Een soort van paniekachtig. Ik kan me nog herinneren. En toen ik erover nadacht, dacht ik, ja, ik weet eerder dat er een moment in mijn leven is geweest. Ik geloof ook na mijn belijdenis. Dat er een moment was dat ik dacht, ineens zo van, waarom geloof ik dit eigenlijk allemaal? Waarom geloven we dit met z'n allen? En ik weet het nog goed, omdat ik in gesprek ging met andere mensen en aan hen vroeg, waarom geloven we dit? Wat is de basis van het vloog me ineens aan. En het gaf ook een soort van een gevoel van paniek. Ik kan me ook herinneren dat ik eens nog op de middelbare school tijdens de godsdienstles, dat ik daar zat, ik weet het nog goed. Ik had een hekel aan godsdienst over het algemeen. Het les. Niet zo erg als Frans. Het kwam in de buurt. Ik zat in de les, mijn gedachten dwaalden af. Ik weet nog niet of het over engelen ging of zoiets, maar ik dwaalde in ieder geval af. En ik zat me gewoon zo voor te stellen. Ik dacht, eigenlijk zou ik zo'n geloof willen. Zo'n geloof dat als er een engel bij mijn bed zou staan met een boodschap of zo, dat dat niet eens een bevestiging zou zijn voor mij. Maar dat ik al lang zo'n sterk en krachtig geloof heb, dat het bezoek van een engel me niet eens meer zou bemoedigen. Ik weet niet of ik kan volgen. Maar dat was mijn gedachte. Ik kan me ook nog herinneren, weer later, dat ik me gedurende een lange tijd bepaalde gedachten terugkwamen, dat het was, geloof ik maar weer zoals in die ene tijd toen. Die ene tijd, die mooie tijd waarin ik zo werd gebruikt door God voor mensen. Waarin ik met zoveel ijver en zin de Bijbel iedere dag las. Op zoek naar Gods woord. Waarin het bidden veel intenser was. Geloofde ik maar toen. En dat toen ook in die fase mijn gebed was. God, kon ik maar weer geloven als toen. Mag ik het weer terug zoals het toen voelde. Waarom vertel ik dit? Op belijdeniszondag vandaag. Is dat omdat ik denk dat ik zo interessant ben? Nee. Even voor de duidelijkheid. Maar ik vertel dit omdat ik weet dat veel van jullie wel hierin zullen herkennen. Sommige van de gedachten die ik heb verteld van mezelf, dat die heel herkenbaar zijn voor veel mensen. Want ik spreek en ik hoor regelmatig vergelijkbare verhalen, verlangens of moeite, twijfels, geloof als ik met mensen spreek. En het leek me zo goed om vandaag ook daar heel eerlijk en heel realistisch over te zijn. Als het gaat om belijdenis doen. Ik had zelf nooit gedacht dat ik me echt kon identificeren met een bepaald figuur uit de Bijbel. Maar als ik dit zo van mezelf op een rijtje zet, dacht ik, nou, dat lijkt aardig wel op Petrus. En zoals velen van ons Petrus kennen. En zich ook wel eens kunnen identificeren juist met die Petrus. Het ene moment valt die Petrus echt Jezus aan de voeten en belijdt hij, mijn Heer, mijn God. En ga weg van mij, want ik ben er niet waardig. En zo'n belijdenis. Maar we kennen Petrus ook later weer als degene die echt op een cruciaal moment Jezus verloochende. En zei, ik ken die man niet. Ik ken hem niet eens. En dat dan weer, echt vlak na Dat hij echt vol passie en toewijding als een voetbalsupporter zei van... Ik verlaat u nooit, Jezus. Ik nooit. Ik zal u nooit verlaten. En vandaag zien we ook weer iets van Petrus. En doet Petrus eigenlijk belijdenis. In Markus 8. U bent de Messias, zegt hij. Ik kan niet nagaan of hij dat met passie doet. Of dat hij het heel rustig zegt. Hoe, weet ik niet. Ik weet ook niet of hij het al een hele tijd geloofde. En het nu uitsprak. Of dat het iets van kort was. Iets wat een kort geleden was geopenbaard. Maar hij zei, u bent de Messias. Jezus begon met die vraag. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Zo'n mooie vraag. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Die vraag stelt hij eerst, weten we. En daarna vraagt hij natuurlijk, wie zeggen jullie dat ik ben? En het heeft wel een mooie parallel met die blinde man, hè? Daarvoor. Staat niet voor niks zo bij elkaar. Van die blinde man die Jezus aanraakt. Of aanraakt, hij speeksel op zijn ogen zelfs. En zijn ogen gaan open. Je ziet eerst mensen als bomen. En later moet Jezus nog iets zeggen. En dan pas ziet hij echt. In twee fases. Dat komt ook in dit stukje waar het vandaag over gaat. Komt dat, zie je een parallel. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, wat wordt er om ons heen? Allemaal gezegd over Jezus. Even bedenken. Jezus is de goede herder. Zijn stok en zijn staf vertroosten mij. Hij is een profeet van Allah, Isa. Vrede zijn met hem. Hij is niet gekruisigd. Ze hebben op het allerlaatst hebben ze iemand in de plaats van Jezus aan het kruis gehangen. En die stierf. Want een echte profeet van Allah, wat Isa is, die zou nooit komen te sterven aan een kruis. Dat bestaat gewoon niet. Jezus is mijn geneesheer. Als ik ziek ben, dan ga ik naar hem toe. Want hij heeft al onze ziektes op zich genomen. En wanneer ik naar hem toe ga en bid, dan zal ik genezen in Jezus' naam. Jezus is een verlosser. Maar je kunt niet zomaar zeggen dat je bij Jezus hoort of dat je gered bent. Daarvoor moet je uitverkoren zijn. Daar moet je van verzekerd zijn door God op een speciale manier. Jezus heeft geleefd. Ongeveer 5 voor Christus is hij geboren. Was een goed mens. Een revolutionist met een programma van liefde. Maar helaas is ook hij, net als vele anderen, vroegtijdig om het leven gekomen. Jezus is mijn vriend. Hij is altijd bij mij. Hij helpt me in alles wat ik moeilijk vind. Ik kan steeds met hem praten en dan luistert hij. Hij veroordeelt mij nooit en hij houdt onvoorwaardelijk van mij. Jezus is niet God. Er is maar één God. We noemen hem de Zoon van God. Jezus, dat zeg je als je ergens heel hard van schrikt of van verbluft bent. En als je heel hard schrikt, zeg je misschien ook zijn achternaam er nog bij. Jezus is de Zoon van God. De tweede persoon van de drie-eenheid, de Heer. Hij is voor mijn zonde gestorven en ik volg hem. Jezus is de enige weg naar de Vader. Niemand kan tot de Vader komen dan door hem. Jezus, die was een charismatisch leider. Een inspirator. Hij sprak massa's mensen aan. En die massa's mensen die hingen aan zijn lippen. Hij was een goed mens met een boodschap van naaste liefde. Of Jezus, ach, wat boeit het wie hij is. Wie zeggen de mensen om ons heen wat Jezus is? Allemaal stemmen over Jezus. En te midden van al die stemmen om jullie heen, hebben ook jullie, hebben zij, vandaag, net als Petrus op de vraag van Jezus, belijdenis gedaan. Openlijk belijdenis afgelegd van hun geloof, van het christelijk geloof en van hun geloof. Het geloof dat er bij hun is. Wat betekent dat? Weten ze het 100% zeker? Weten jullie het 100% zeker? Dat is een irritante vraag. Iemand zegt nee, ik kan nooit 100% zeker weten, want dan zou je het bewezen hebben. En God wil ze niet laten bewijzen, want hij wil dat het een geloof is, zegt iemand. En iemand anders zegt, ja, wel, ik geloof het gewoon 100% zeker. Jullie hebben zelf al gezegd net waarom jullie belijdenis hebben gedaan. Wat het betekent voor jou. Die kant hebben jullie belicht. Dank u wel daarvoor. Daarin hebben jullie al iets laten doorschemeren van je geloof. Wat houdt het in als je belijdenis doet? En we hebben ook, in het formulier is dat langsgekomen. Maar Marcus, in die tekst die we net hebben gelezen, daar komt ook iets heel reëels voor over belijdenis. Want wat zie je hierin? Dat je ongeveer 10 seconden nadat je belijdenis hebt gedaan, dat je 10 seconden daarna, wat betreft God, geloof, Jezus, gewoon ook echt finaal de plank weer mis kan slaan. En gewoon volkomen naast kan zitten. Wauw. Dat was bij Petrus het geval, hè? En de Bijbel is daar ook ongelooflijk eerlijk over. Je kunt twijfelen. Vinden we soms moeilijk om te zeggen tegen andere mensen, om dan mee om te gaan. Dat je twijfelt of naar jezelf toe te geven. Maar je kunt twijfelen. Maar je kunt ook echt, voordat je het weet, 10 seconden zelfs na je belijdenis, gewoon de kant van de Satan hebben gekozen. En gewoon eigenlijk zo'n beetje tegenover God staan. Dat kan gewoon. Bij Petrus gaat dat zo. Hij weet, die mensen zeggen van alles over Jezus, Johannes de Doper, Elia in die tijd. Maar dit geloof ik over hem, hij is de Messias. En voor hem betekent dat, hij is die beloofde koning die al in de schriften wordt voorzegd, die komen zou. Koning met een eeuwigdurend koningschap die ons zal bevrijden van onze vijanden. Heer, Messias, leider, koning, degene die ons uiteindelijk zal bevrijden van al onze zonden en van al onze vijanden, zodat we eindelijk vrij en oprecht God kunnen dienen in alle vrijheid, altijd levend in zijn nabijheid. Dat is wat Petrus voor ogen heeft als hij zegt, Jezus, u bent Messias. Maar dan zegt Jezus weer zoiets raars over dat lijden. Maar Jezus zou toch de wereld komen bevrijden van lijden? Een einde maken aan het lijden van het volk? Wat zegt Jezus dan nu weer? Het was voor de eerste keer dat Jezus tegen zijn discipelen zo duidelijk sprak over de weg die hij zou gaan. Verschillende keren hebben we eigenlijk al bij dit stuk stilgestaan, realiseerde ik me. Een van de laatste catechese lessen, maar ook een van de eerste, kwam dit stuk langs. We zijn er dieper op ingegaan, maar hier wilde ik vooral de vinger erop leggen op wat er gebeurt met Petrus, zelfs nadat hij belijdenis heeft gedaan. Zijn vertrouwen, na zijn belijdenis, werd gewoon volop op de proef gesteld. En Petrus ligt gewoon 10 seconden na zijn belijdenis overhoop met Jezus. En dat is toch ook wel best de realiteit van ons geloof ook, zo weet ik. De eerste catechese-les, dan mochten jullie vragen stellen over wat jullie zouden willen dat er aan bod zou komen dit jaar. En ik weet nog goed dat 1 of 2 ook van jullie zeiden, nou, weet je, ik zou graag willen leren hoe je een stabiel geloof krijgt. Want mijn geloof gaat vaak met pieken en met dalen, bergen en dalen. En ik zou zo graag willen dat dat stabiel is. Ik weet dat ze bestaan. Mensen die zeggen dat ze een rotsvast geloof hebben. Maar ik denk dat voor het overgrote merendeel de meeste mensen dat gewoon realiteit is. Dat je geloof ook gewoon steeds aangevochten wordt en dat het gewoon zo is. Dat je dan weer pieken kan hebben, maar dan ook weer beproevingen hebt. Of aangevochten, of dat je vanuit je zwakke mensheid, vanuit je zondigheid ook, soms, of door een beproeving, ook weer in een dal kan komen. En dat dat realiteit is. Voor de meeste mensen, gelovigen, is en blijft het toch echt strijd. Geloven, Jezus navolgen, trouw blijven aan Jezus en aan geloof, Gods stem verstaan tussen al die andere stemmen die allemaal op je afkomen, en dan ook nog gehoorzamen. En dat het dan best vaak voorkomt, zoals bij Petrus, dat God een totaal ander plan heeft dan jij, totaal andere kant op stuurt, en dat je dan nog steeds trouw moet blijven aan God. Alleen al om deze redenen hebben we elkaar als kerk zo nodig. Hebben we zo elkaars bemoediging nodig. En ontmoeting met elkaar. En dit alles is wel goed om te realiseren vandaag. Prijs de Heer. Prijs de Heer dat jullie getuigenis en belijdenis hebben gedaan. Vandaag. de keuze hebben gemaakt. Jullie staan of stonden hier met de getuigenis. Dank jullie wel ook daarvoor. En Matthäus vertelt ons erbij. Tekst hebben gelezen, dezelfde tekst uit Matthäus. Van, het is alleen de geest die je dat openbaart. De geest die het kan geven. Dat je zegt, ja, Jezus is mijn Heer. Het is een mooi moment vandaag. Publieke uitspraak. Waarin je volwassen uitkomt voor je geloof. Je spreekt een keuze uit van toewijding. Waarin je vooral ook jezelf aan moet houden. En jullie erkennen Jezus als Messias, als redder, zoon van God, verlosser, jullie helper, jullie herder. Amen. En dat vieren we vandaag. Met z'n allen. We vieren het. Maar schrik niet. Als je weer een keer overhoop ligt met God. Want sommige dingen die God van ons vraagt, of die je misschien in de Bijbel leest, die zijn nauwelijks voor ons te verkroppen. Als je echt met Jezus verbonden bent, dan ga je de dingen tegenkomen. En dat Jezus dingen van ons vraagt die we gewoon onmogelijk achten. En nauwelijks kunnen verkroppen. Als je echt met Jezus op weg bent, kom je dat geheim tegen. Sterker nog, als je die dingen tegenkomt, is dat misschien wel een aanwijzing dat je op de goede weg bent. Dat je niet zelf een God hebt verzonnen, maar echt God tegenover je hebt. Een ander. Schrik niet. Als je erachter komt dat je hele andere gedachten kan hebben dan God. Hij is de God van het kruis. Hij is de God van het zelfopoffering. En dat is vaak niet onze eerste keuze, niet onze tweede keuze, niet onze derde keuze. De weg die God met ons wil gaan. En beter spreek je dat eerlijk tegen Jezus uit. Twijfels die je dan hebt, als je twijfelt, beter spreek je ze naar Jezus uit. Beter spreek je ze naar elkaar uit. Eerlijk zijn tegen elkaar. In plaats van dat je een vroom gezicht voorhoudt. Doet alsof je gelooft. En dat misschien alleen maar opstapelt. Beter confronteer jezelf ook met je twijfels. Deel het met elkaar. Help je elkaar. Bid je voor elkaar. Gemeenschap van gelovigen. Schrik niet. Schrik niet. Maar wees wel bemoedigd. Door de trouw van God voor Petrus. Zie hoe Petrus de ene keer echt vol passie voor Jezus gaat. En dan weer finaal tegen Jezus ingaat. Dan weer zijn eeuwige loyaliteit uitspreekt aan Jezus. Als een voetbalsupporter zo fel. En dan weer even later Jezus verloochent. Maar ondertussen wordt je gewoon gedragen door de genade van God. Wees daardoor bemoedigd. Dat je wordt gedragen door de genade van God. Continu. En dat hij voor je is. En kerk, wees bemoedigd vandaag weer. Door deze 7 jonge mensen. Die vandaag in deze wereld gezegd hebben. Ja, ik geloof in Jezus. Ook ik heb Jezus nodig. En ook ik wil Jezus volgen. Amen.